Fijn dat je luistert. David weet de Bijbelse boodschap op een alledaagse, begrijpelijke en toegankelijke manier aan mensen uit te leggen. Vandaag doet hij dat in het eerste deel van Doorgeven.
Ik mag het hebben over doorgeven, over uitreiken. En het ligt heel erg voor de hand om dan over evangelisatie te praten. Dat ga ik misschien ook wel een beetje doen. Maar het is natuurlijk veel meer dan dat. Het is doen wat je kan op de plaats waar je bent. En wat ik wel leuk vind is om te beginnen met een verhaaltje wat afspeelt bij ons in het dorp, wat jullie waarschijnlijk allemaal kennen. Wie van jullie heeft er wel eens wat besteld bij de Leeuw Snacks? Wie van jullie weet niet wat de Leeuw Snacks is? Alright, aan het einde van dit verhaal. Dan weet je nog, toen ik mijn huis verkocht, toen kreeg ik volgens mij een bon erbij van de Leeuw Snacks van Dam Vastgoed. Kan dat, David? Ja. Als je huis wil verkopen, weet je het allemaal via David. Dus David die had mij geholpen en dan kreeg ik een hele mooie bon. En met die bon kon ik voor een paar euro wat bestellen bij de Leeuw Snacks. Ik dacht, wat is dat dan? Dus nou, long story short, na een hele, noem maar op. Dan kun je dus gewoon bellen en dan wordt het bij je thuis bezorgd. Dus kroketten, frikandellen, noem maar op. Het is voor de late snack, dus dat is niet altijd even gezond, maar het is wel heel erg lekker, zeg maar. Dat was mijn kennismaking met de Leeuw Snacks. Maar toen kwam ik erachter, later, dat de Leeuw Snacks zit echt schuin tegenover ons Go-and-Tell gebouw. Dus vanuit het raam zien wij de Leeuw Snacks. En ik ben niet altijd op kantoor, want ik ben ook veel onderweg. Maar ik kwam erachter dat mijn collega's hebben een vrijdag snackmoment, geloof ik. Is het vrijdag? Ja, elke vrijdag gaan ze dus snacken. En dat begon allemaal bij de Leeuw Snacks. Dus dan de Leeuw Snacks bezorgd. Maar ja, dat is echt aan de overkant van de straat. Dus al onze collega's die stonden op een gegeven moment daar in de Leeuw Snacks. En toen ontstonden al heel snel gesprekken over wie zijn jullie? Wat doen jullie? Waar sta je voor? Waar ben je mee bezig? En nou, komt het evangelie aan bod. En de dingen die wij doen. En zo stond ik op een dag ook in het gebouwtje van de Leeuw Snacks. En toen maakte de eigenaar contact met mij. Hij zegt, jij bent David. Hij zegt, die jongen achter al die verhalen die ik hier van je collega's voorbij heb horen komen. Ik zei, ja, ik denk het wel. En even zo contact. En vanaf dat moment hadden we connectie. En als ik hem dan zie, weet je, dan groeten we even. Of dan is het even een knipoog. Of even een hooi. Of een, zo. Long story short. Nog niet zo lang geleden liep ik door het dorp. En toen zag ik ineens dat hij een vestiging in het dorp heeft geopend. Ik weet niet of jullie dat weten. Maar ik liep er in eerste instantie voorbij, omdat ik die grote leeuw niet herkende, zeg maar. Dus geen leeuw aan de buitenkant, echt overduidelijk, zoals die heel overduidelijk aan je deur komt, hè, met zo'n leeuwenkop en weet ik het allemaal. Dat is de warme gevoelens die je dan krijgt van je warme snackje. Dat had ik op dat moment niet. Het was aan de buitenkant voor mij niet heel duidelijk. Maar hij zag me voorbij lopen en hij maakte contact met mij. En hij zei, hey Sadiq, kom even een bakje doen. Dus ik zei, nou, is goed. Dus ik ging daar zitten. Hij zei, wat wil je drinken? Ik zei, nou, doe maar een cappuccino. Dus ik ga daar zitten. En wie kom ik daar tegen? Diana. Ze is niet hier. Maar volgens mij heeft ze abonnement bij de Leeuw Snacks. Die gasten die kennen, en ik zag zelfs dat ze op Instagram op de foto staan met de hele crew, weet je wel. Dus die is, daar kind aan huis. En we hadden even zo een gesprekje. En ik zeg tegen hem, je bent verhuisd. En zegt die grote stap, dit en dat. Ik zeg, maar ik loop aan je deur voorbij, man. Ik zeg, waarom zet je die grote leeuw niet ergens hier vooraan? Ik zeg, want dat trekt heel veel mensen natuurlijk. Ik zeg, een heleboel mensen hebben van die sentimentele warme gevoelens bij de Leeuw Snacks een avondbite, weet je wel. Ik zeg, dat gevoel, dat moet je zorgen dat dat opkomt als ze voorbij lopen. Ik zeg, dan komen ze vanzelf naar binnen. Werk. Dingen, dat soort grappen. En toen ging het al snel over mijn werk. Wat natuurlijk op zich wel logisch is, het is apart. Had een van de jongens die bij hem werken, gaat ook naar de kerk. Kende mij van opwekking, begonnen de gesprekken en zo begon het. En het allereerste wat hij zei, eigenaar van de Leeuw Snacks, was David, zei hij. Ik heb niks met het geloof. Gewoon om dat even duidelijk te maken. Legt iemand dan gewoon even op tafel. Zo van, oké, je hoeft niet te pushen, je hoeft niet te drammen, je hoeft me niet te overtuigen. Ik ben het toch al niet met je eens. Stop, weet je wel, hier is de grens, zeg maar. Dus ik bedoel, en ik snap het ook. En toen dacht ik, ja, waardoor komt dat nou? Want ik had nog niks gezegd. heeft natuurlijk alles te maken met wat ik doe. Maar ik snapte heel goed wat daar gebeurde. Het heeft namelijk alles te maken met de houding die christenen door de jaren gehad hebben tegenover de mensen in de wereld. Die God niet kennen zoals wij denken dat ze hem zouden moeten kennen. Als jij het gesprek aangaat met iemand, op je werk of op school of met wie dan ook, en je gaat een gesprek in met een houding dat jij per definitie de ultieme waarheid in pacht hebt, any subject, dan wordt het geen leuke conversatie. Wat doen mensen op het moment dat ik zeg, ja, we kunnen het er wel over hebben, maar ik weet toch al hoe het zit. Klaar, dan sluit iemand zich af. En dat betekent dat hij zich zo afsluit dat hij zijn waarheid niet kan delen of kan brengen in de conversatie. En toen dacht ik, tijdens dat ik daar cappuccino zat te drinken met de eigenaar van de Leelsnacks, ik denk, we doen het helemaal fout. Ik moet het anders doen. Dus ik benoemde dit gewoon. Ik zeg, waarom zeg je dit? Ik zeg, waarschijnlijk zeg je dit. Ik zeg, zal je even helpen? Omdat je het moeilijk vindt. Ik zeg, dat wij een houding hebben dat we de ultieme waarheid in pacht hebben. Ik zeg, dus ik ga jou iets vertellen waarvan ik overtuigd ben dat ik allang allemaal weet hoe het zit en jij snapt er niks van. En toen keek hij me aan en toen zei hij, ja, daar zit wel wat in, zegt hij. Ja. Ik zeg, wat nou als ik hem omdraai? Hij zegt, hoe dan? Ik zeg, nou ga ik het anders tegen je zeggen. Ik zeg, jij zegt tegen mij, ik heb niks met het geloof. En ik zeg tegen jou, geloof is allang in je leven. En hij kijkt me zo aan. Hij zegt, hoe dan? Ik zeg, het is heel eenvoudig. Ik zeg, het geloof heeft alles met liefde te maken. Want onze God is liefde. Ik zeg, en jij weet wat liefde is. Ik zeg, want je houdt van je gezinnetje, je vrouw, je kids. Hij zegt, ja, dat klopt. Ik zeg, dus ik ga tegen jou zeggen, God is al in je leven. Want liefde is in je leven. Ik zeg, je kent alleen. En toen ontstond misschien nog niet zoals dit, dat ik hem ken of beleef. En toen ontstond er een heel gaaf, ontspannen gesprek over wat geloven nou eigenlijk is. En ik vond het zo mooi. En toen dacht ik, ja, wat als wij onze bril van goed en fout en oordeel, en ik weet het allemaal heel goed, gewoon even aan de kant leggen en op zoek gaan naar de verbinding met mensen. Openstaan voor wat ze denken. Openstaan voor waar ze mee bezig zijn. Nog niet zo lang geleden kon ik met iemand niet ontzettend goede gesprekken aangaan. Het was altijd een beetje oppervlakkig. Totdat ik een aantal vragen stelde over wat hem bezig hield. En toen kwam ik erachter dat hij heel erg veel van de ruimte houdt. En wat daar allemaal is. En in het oneindige en space. 2, 3 vragen en hij liep leeg, jongen. Over allerlei theorieën en dingen. En ineens had ik verbinding. Ging het licht aan in zijn ogen. En dan kan ik heel makkelijk vanuit mijn positie zeggen, ja, weet je, wat, ik denk, het zit zo, dus, weet je wel. Die stelligheid, ik denk, persoonlijk, dat we heel veel van onze stelligheid de deur uit moeten gooien. Om in verbinding te komen met waar mensen zijn aan de andere kant van de tafel. En wat gebeurt er op het moment dat we dat als kerk zouden doen? Dat we een open mind en een all-inclusive houding krijgen naar onze omgeving, onze wereld. Nog niet zo heel lang geleden was ik aan het vissen. Iets wat ik regelmatig doe natuurlijk. Ik was in België en ik sprak met de boswachter. Die het stukje land beheert. David kent hem ook. Guy de Pjotter heet hij. Fantastisch mooie kerel. En toen ging het dus over wat ik deed. En dan hebben we het al snel over het geloven, et cetera. En toen omschreef hij de kerk. Met name de katholieke kerk met alle misbruiksschandalen, weet je wel. Dat is natuurlijk een groot ding, ook daar in België. Het is allemaal niet te vertrouwen, corrupte boel, weet je. Dat is, als dat het beeld is van waar mensen de kerk invliegen, dan heb je nog een heleboel hobbels te overwinnen voordat je tot een goed gesprek kan komen. En daarna zei ik tegen hem, ik zei, ja, maar je hebt ook andere clubs. Oh, zei hij. Dat zijn dan zeker van die evangelische clubs. Hij zegt, daar hebben wij er ook een van. Ik denk, nou, dat zou dan op zich, dan moet je toch zien dat dat al anders is. Hij zegt, ja, maar dat is heel raar, zegt hij. Hij zegt, wij zien het hier als een sekte. Ik zeg, maar waarom dan? Hij zegt, het is een club van 200-300 mensen, die komen al jaren bij elkaar. Niemand weet wat ze precies doen, maar ze zijn heel erg op elkaar gericht, hè. En ik was een beetje uitgepraat. Want ik denk, volgens mij heeft hij nog gelijk ook. En waarom? Omdat we, dat ik raar overblik zijn. En per definitie soms wel denken dat ik raar overkom of zo. Weet je wel, als ik ergens over begin. Of dat ik, nou ja, als je inderdaad met een heel groot oordeel of een heel groot in je hart, dan kom je per definitie niet goed over. Open, een open kerk. Een open gemeente. Het is misschien wel eens interessant om over na te denken. Hoe zien de mensen in Zeewolde, de evangelische gemeente Zeewolde? En gewoon ongenuanceerde enquête. Nou, ik weet niet of je dat moet willen. Maar het zou ons misschien wel helpen om erover na te denken. Van wat is als iemand is geweest, wat zegt hij daarna? En stel je voor dat het dingen zouden zijn waar we van zouden schrikken. Maar zo met zelfonderzoek, hè, als je naar de psycholoog gaat, hoor je ook dingen waarvan je schrikt. Denk je, zit dat in mij, weet je wel. Moet je even aan wennen. Maar daarna leer je ook dat je er wat aan kan doen. Dat je er wat aan kan doen. Dat mensen niet zeggen, ja, het is een club die eigenlijk op zichzelf gericht is. Maar dat ze zeggen, nee, het is warm, je bent welkom. En ze hebben de grote koeken, weet je wel. Een paar voorbeelden. Geef maar even een suggestie. Maar ik denk echt. Dat staat op mijn enquête. Nee. Nee, valt wel mee. Ik probeer gezond te doen. Anyways. Ik denk dat er is, en het is in het algemeen, hè, ik heb het niet alleen over deze gemeente, maar er is heel veel werk nog voor de kerk van Jezus. Dat die, gewoon die onvoorwaardelijke persoonlijkheid van Jezus, die daarvoor, en die mensen totaal inclusief benadert. En daar mocht nog zoveel meer van ons ook doorheen komen en stromen. Nee eens? Ja? Dus allemaal naar de Nailsnacks. En het evangelie preken tegen die man. Nee, doe voorzichtig. Lucas 10, vers 25. Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. En hij vroeg, meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus die antwoordde, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? En de wetgeleerde die antwoordde, heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U heeft juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat. En je zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zichzelf rechtvaardigen. En die vroeg aan Jezus, wie is dan mijn naaste? En toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was dus iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers. Die hem met zijn kleren uittrokken, hem een priester langs en hem daarna halfdood achterlieten. En toevallig kwam er een priester langs. Maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. En er kwam ook een leviet langs. Maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, die kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe en hij goot olie en wijn over zijn wonden en hij verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en hij bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. En de volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en hij zei, zorg voor hem en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? En de wetgeleerde die zei, de man die medelijden met hem heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem, doet u dan voortaan net zo. Mooi, hè? Verhaal wat we allemaal kennen. Super bekend. Misschien wel een beetje uitgekoud. Dat je denkt, ja, wat ga je daar nou nu nog weer over zeggen? Er kunnen een heleboel over zeggen. Maar ik wil een aantal dingen uitlichten waarvan ik echt denk dat ze mooi zijn. Maar ik wil hem ook wat meer naar deze tijd halen. Voordat ik dat ga doen, is er 1 ding wat ik uit wil lichten. In de laatste vers vraagt Jezus, wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? En dan zegt hij, de wetgeleerde die zei, de man die medelijden met hem heeft getoond. Jezus zei, wie van u is de naaste geworden? Dat is een, hoe zou ik het zeggen? Een werkende situatie. Iemand is niet zomaar je naaste. Jezus zegt, wie is je naaste geworden? Jezus zegt, wanneer je voor hem zorg hebt gedragen, ben je zijn naaste geworden. We hebben een soort algemeen idee dat iedereen onze naaste is. En daar moeten we mee omgaan. Maar nee, Jezus zegt, de verbinding maakt dat het je naaste wordt. Vind ik persoonlijk al een heel mooie eye-opener. Maar voordat we daarin verder gaan, even naar deze tijd. Het is zondagmorgen. En er is een schilder. En die heeft een eigen bedrijfje. En af en toe klust hij nog een beetje bij. Dat is dan zwart, weet je wel. Gewoon een handje contantje. Maar hij zit wel in de gemeente. Dus hij worstelt een beetje met het feit dat hij af en toe wat zwart geld aanneemt. Weet je, voelt zich niet helemaal rechtvaardig. Maar ja, hij wil toch zijn boontjes kunnen een beetje extra aan op vakantie. Dus het is zondagmorgen en hij is van plan om naar de kerk te gaan. Het is 10 uur begint de dienst. Dus hij staat om 7 uur op. En gaat nog wat kozijntjes schilderen aan de andere kant van het dorp. En hij is daarmee bezig. Ze vochten naar de dienst toe. Broek aan, radiootje aan en hij staat in het zonnetje te schilderen voordat hij die ochtend naar de dienst toe gaat. Ondertussen aan de andere kant van het dorp wordt de voorganger van de kerk wakker. Dat is natuurlijk niet deze kerk, hè? Maar dit is allemaal symbolisch. De voorganger van de kerk wordt wakker en die moet op tijd zijn in de dienst. Dus hij doet ze net de pak aan of ik weet het niet, zijn sneakers. Dat kan ook in deze kerk, hè? Zijn skinny jeans, zijn sneakers. En hij maakt zich klaar, bidt nog even, vraagt, Heer, een mooie boodschap voorbereid. Maar Heilige Geest leidt mij, als het anders is, mag het ook allemaal goed, weet je, lekker op z'n Jan Pols. Dus hij gaat naar huis uit, onderweg naar de kerk. Komt hij een kerel tegen, die in elkaar geslagen ligt, aan de kant van de weg. En hij ziet hem uit zijn ooghoek. En even wordt hij getriggerd en denkt, volgens mij heeft die man hulp nodig. Maar hij denkt aan zijn schema. Hij denkt, ja, wacht even. Ik moet zo nog preken. Ik kan niet vies worden. En de bidstond begint zo. Dus, weet je. Als any other day, maar niet deze zondag. En God zal het vast wel snappen, weet je wel. Dus hij rijdt door. Gaat naar de bidstond. Komt binnen in de bidstond. En bidt met de gemeente. En hij zegt, jongens. Mooi dienst, bidden. En als hij zijn ogen dicht doet, ziet hij die man, weet je wel, terug. En flashback. En hij denkt, ja, weet je wel, lastig. Klampt hem toch een beetje aan. Ongeveer tegelijkertijd wordt ook de aanbiddingsleider van die ochtend wakker. Aan de andere kant van het dorp. En ook die moest op tijd op de bidstond zijn. Want we moeten altijd bidden voor de aanbidding natuurlijk. Anders is er geen zalving. Er moet natuurlijk wel kracht aan, en zalving. Dus die was met wat minder op tijd opgestaan. Die rolde uit zijn bed, weet je, even snel, een paar kleren aan. Gitaartje, nog even kijken, zit alles goed? Ja, dat is helemaal oké. En hij stapt op de fiets naar de gemeente en hij is bijna al te laat. En als hij dan bijna bij de kerk komt, dan ziet hij in zijn ogen ook een kerel die daar echt gewoon ergens door geraakt is. En hij denkt, daar moet ik wat voor doen. En dus hij reageert eigenlijk aan nature van maar tegelijkertijd, oh nee, wacht. De wit stond. De verwachting. Ik moet natuurlijk wel op tijd zijn. En hij denkt, any other day had ik het gedaan. Maar nu, I gotta go to church, weet je. Dus hij gaat naar de kerk. Komt aan in de wit stond. En begint te bidden. Doet zijn ogen dicht. Aanbidding. En vlecht in zijn hart. En dat is de man in de grote. En hij denkt, oh, heb die kerel. En hij weet in zijn hart, en dat is het lastige, wat hij had moeten doen. Hij weet wat hij had moeten doen. En de voorganger die weet ook wat hij had moeten doen. Dus de samenkomst begint. Er zitten een paar honderd mensen in de kerk. 400, 500 mensen zijn allemaal binnengekomen. En de dienst begint. En wat er gebeurt is heel bijzonder. Want de aanbiddingsleider die heeft een paar nummers. Maar tijdens dat hij aan het zingen is, kan hij dat beeld van de man die er zo aan toe is gewoon niet uit zijn hoofd krijgen, weet je. Dat blijft terugkomen. Dus in een profetisch aanbidding moment, het moment dat alles eruit komt, weet je, wat erin zit, begint hij te zingen en zingt hij over mensen in nood. En hij zingt over dat als iemand in nood is, wat je zou moeten doen. Mensen, als mensen in de goot liggen, zouden we moeten uitreiken. We zouden een hart totaal geïnspireerd vanuit het inner image van wat hij die ochtend zag. Beseft hij, ik had het anders moeten doen. En hij stort zijn hart uit in de gemeente. En de gemeente raakt in beroering. En heeft echt van, wauw, als wij ooit zo iemand tegenkomen, nou dan weten we wat we zouden moeten doen. Zeg maar zo. En de voorganger die zit vooraan en die hoort dat lied en ook hij wordt getriggerd door het beeld wat hij die ochtend gezien heeft. Hij pakt heel snel het verhaal erbij van de barmhartige Samaritaan. En hij begint te preken en ook hij houdt een verhaal zo ontzettend, hoe zou ik het zeggen? De hele place is gewoon in beroering. Hij schildert een beeld van iemand die er slecht aan toe is en vertelt een verhaal over wat hij zou moeten doen. En hij zegt tegen de mensen, als je ooit iemand tegenkomt in deze situatie, dan moet je dit en moet je dat. En dan zou je dat moeten doen en dat moeten doen. Diezelfde ochtend als de dienst al begonnen is, is de schilder klaar met zijn laatste likje verf aan het kozijn. Reest hij naar huis om nog even snel te douchen en het verf uit zijn haren te halen. En als hij onderweg is, ziet hij daar een kerel liggen waarvan hij denkt, die ziet er niet goed uit. Dus hij stopt zijn schildersbus, haalt die man naar binnen, verzorgt hem, brengt hem naar het Sint-Jansdal. Is toch ergens bij ons in de buurt gebeurd, misschien dit verhaal. En hij zegt, wat het ook maar kost, zegt hij. Hij betaalt vooruit. En hij zegt, ik kom op de terugweg straks nog even kijken hoe het met hem is. Maar zo. En tijdens dat hij daar in het ziekenhuis staat, denkt hij ineens, oh, crap. En ik wilde nog de dienst gemist. Dat ik die kerel naar het ziekenhuis heb gebracht. En ik wilde nog wel dat niemand wist dat ik op zondagochtend een beetje bijkluste. En nou heb ik het alsnog gemist. En mijn vrienden gaan me zo appen. En op dat moment krijgt hij een appje. En hij opent zijn telefoon en er staat, hey man, je hebt echt weer wat gemist vandaag. En hij denkt, wat heb ik dan gemist? En dan komt er een verhaal, hij zegt, vandaag was zo gaaf. Een aanbiddingsleider die sprak over wat we moeten doen als we iemand in nood zien. Die zong daar gewoon profetisch over. En de voorganger die had een heel mooi verhaal over wat we zouden moeten doen als we iemand in de goot zien liggen. Dat zo'n hele gemeente is daar zo diep door geraakt. En toen die kerel dat las, voelde hij zich schuldig. En ik heb toch de dienst gemist. Ik snap er ook helemaal niks van. Ik met mijn zwart werk en mijn schildersblouse. Wie ben ik nou? Nou, Jezus zegt op dat moment, wie van de drie had het nou bij het goede eind? Ik wil iets zeggen. De wereld is nog nooit veranderd door mensen die zeggen, ik had dit moeten doen.
Dat was hem alweer, deel 1 van Doorgeven. Volgende week staat deel 2 voor je klaar. Tot die tijd kun je David altijd volgen via Facebook, Twitter, Instagram, GoIntel.nl en ons eigen YouTube-kanaal.
Het werk van GoIntel wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar GoIntel.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.